We zijn een serie begonnen over lessen uit het leven van David. En niet iedere zondag gaat per se over deze serie. En ik merkte dat God daarover sprak, terwijl ik nog niet eens goed door had waarom. Ik dacht, Heer, waarom is dit zo belangrijk, die lessen van David? En ik ga steeds meer ontdekken dat ik geloof dat hier een sleutel in zit, in de lessen die we kunnen leren uit het leven van David, om ook vanuit overwinning te gaan leven. En overwinning en ook vanuit een stukje genezing. En we gaan langzamerhand werken we ook toe naar de wonderlijke zondag. We hebben op 18 maart een wonderlijke zondag. Daar hebben we Royal Mission, die komt hier met een heel team. Die zijn on tour, dus ze gaan allemaal plaatsen bij langs om ook de bediening van genezing te brengen. En daar zie ik heel erg naar uit. En tegelijkertijd mogen we ook nu al daarin uitstappen. We hoeven niet te wachten op Royal Mission, maar we hebben een Royal King die er altijd is. En ook vanmorgen en ook vandaag mogen we ons uitstrekken naar genezing. En ik geloof dat het leven van David daar op een of andere manier ook voor sommigen een sleutel in gaat zijn. En ik denk ook omdat David zo'n hart van aanbidding heeft. En dat ook aanbidding een sleutel zal gaan zijn voor sommigen tot overwinning en tot genezing. Dus vanmorgen wil ik kijken naar een van de verhalen uit het leven van David. En ik wil met jullie lezen 1 Samuel 18. David trok erop uit en overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig. Nou, dat alleen al is leuk, hè? Hij gedroeg zich verstandig. En Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk. En ook in de ogen van de dienaren van Saul. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met hun gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. En terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul. En hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp, zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand. En Saul wierp de speer en zei: ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot 2 maal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan en stelde hem aan tot bevelhebber over 1.000, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Tot zover. Ik vind dit een heel opmerkelijk verhaal. Er zitten van allerlei dingen in die verrassend zijn. Verrassende wendingen. Wat eraan vooraf is gegaan, David is eigenlijk in het geheim al tot koning gezalfd. Hij heeft Goliath, de reus, verslagen. En Saul heeft David in huis genomen. En wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ik probeer het dan een beetje als een soort filmpje voor me te zien. David die is verstandig en dat woord wat daar gebruikt wordt kun je ook vertalen met voorspoedig of wijs. En de Heer is met hem. Dus hij, nou, alles wat hij doet, dat gaat gewoon heel goed. En hij haalt overwinningen. En de vrouwen die zingen hem toe. En Saul is eigenlijk jaloers. Hij denkt, nou, ik zou mijn koninkrijk nog wel eens kwijt kunnen raken aan hem. En wat hier gebeurt, Saul die is onder de invloed van een demonische geest, van een boze geest. En David die is muziek aan het maken. David daar staat eigenlijk, hij heeft zijn hand op de harp of de citer, maar net hoe dat vertaald wordt. Maar vooral zijn hand wordt in de grondtekst specifiek genoemd. Dus dat is wel heel grappig. Hij heeft zijn hand op een muziekinstrument. Nou, wat zou hij aan het doen zijn? Vast niet alleen maar mooie muziek aan het maken zijn. Maar David is een aanbidder. Hij is God aan het aanbidden. En Saul heeft zijn hand op een speer. En hij is zo jaloers, zo kwaad, dat hij die speer naar David gooit. En blijkbaar is er nog een derde hand in dit verhaal aanwezig, want hij mist. En voor een tweede keer gooit hij een speer naar David en hij mist opnieuw. Wat ik zo grappig vind in dit verhaal is, er staat niet dat David die speer pakte en hem teruggooide. En dat is best wel apart als je nagaat. Hij was legeraanvoerder, hij had Goliath verslagen. Hij dacht, ik kan iedereen aan. Maar hij pakte niet de speer en gooide hem terug. En er is dus blijkbaar een derde hand in het verhaal aanwezig die David op dat moment beschermt. Terwijl iemand hem probeert te vermoorden. Dat is behoorlijk intens. Ik denk dat wij, als wij dat zouden meemaken, dat we daar wel een posttraumatische stressstoornis aan over zouden houden. Als iemand ons op deze manier zou willen proberen te vermoorden. Maar wat gebeurt hier nu? Er staat dan niet, en David was doodsbenauwd voor Saul. Er staat, Saul was bevreesd voor David. Dat is opmerkelijk. Terwijl iemand jou probeert te vermoorden, is die ander banger voor jou dan jij voor hem. Komt me enigszins bekend voor. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar er is wel gewoon een heel reëel een geestelijke strijd gaande. En de duisternis is gewoon een heel reëel iets waar we gewoon in ons leven mee te maken krijgen. Of we dat nou zien of niet zien, ik geloof daarin. Maar weet je, de vijand is veel banger voor jou dan jij ooit zult zijn voor hem. Amen. Ik vraag mij dan af wat er in David om zou zijn gegaan. Hoe zou David gedacht hebben? Nou, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar veel van wat er in hem omgaat en omging en hoe hij met moeilijke situaties omging, kunnen we teruglezen in de psalmen. En daarom zijn die psalmen ook zo mooi, want die geven ook een stukje een inkijkje in aan de, wat er van binnen gebeurt in het leven van David. En een van die inkijkjes is in Psalm 139. En daar gaan we straks een aantal versen van lezen. Nou is het niet heel waarschijnlijk dat hij deze psalm geschreven heeft precies tijdens deze gebeurtenis. Waarschijnlijker tijdens een andere gebeurtenis uit het leven van David. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want waar het om gaat is hoe David met dit soort situaties, en hij maakt meer van dit soort situaties in zijn leven mee, hoe hij daarmee omgaat en wat er van binnen met hem gebeurt. Nou, Psalm 139 is een heel bekend psalm. Met name de eerste verzen zijn heel populair en vrij bekend. Die gaan over hoe God jouw formeloze begin heeft gezien, nog, toen je nog in de baarmoeder in de buik van je moeder werd geweven. Het tweede gedeelte van de psalm wordt minder vaak gelezen. En daar zitten een paar verrassende wendingen in. Dus daarom wil ik deze graag met jullie lezen. Vanaf vers 17. Daarom, hoe kostbaar zijn uw gedachten, o God? Hoe machtig groot in hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dan komt een wending. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, de bloedlustige moordenaars, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. En dan verandert hij weer van toon. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wat ik heel mooi hiervan vind van dit stukje, is dat je proeft bij hem de intentie, of de intensiteit bedoel ik, van de emotie. En die, daar doet hij ook niet schijnheilig over of zo. Daar is hij heel eerlijk over. Hij zegt, ik haat hen. En over de vijanden. En zijn omstandigheden, die legt hij gewoon bij God neer. En die benoemt hij bij naam. Maar dan is er ook een wending van datgene wat buiten om hem heen gebeurt naar binnen. Heer, met de grond mij. Ken mijn hart. Ken mijn gedachten. En zie hoe die weggetjes in mijn gedachten gaan. Hij gaat eigenlijk reflecteren over zijn eigen denken. En hij vraagt God of hij hem daarin wil laten zien. Van, ken mij, ken welke gedachtenkonkels er misschien zijn in mijn hoofd. Kijk welke ringweg van Groningen inmiddels in mijn hoofd helemaal is aangelegd, waarop de vijand misschien wel zich beweegt. En hij legt de schuld in die zin dan niet meer bij de omstandigheden of alles wat daarbuiten is. Maar hij zegt, Heer, begin bij mij. Weet je, ik geloof dat God, toen ik aan het nadenken, aan het bidden was van Heer, wat wilt u doen voor morgen? Toen zag ik een beeld van kettingen, van weet je wel, van die gevangeniskettingen, van die boeien, die afvielen. En ik geloof dat God een aantal mensen wil vrijzetten van een stuk angst. En het maken van zorgen. En dat past ook heel mooi bij het beeld van wat Jenny vanmorgen had. Maar ik dacht er ook over na voor mijzelf. En ik denk van, Heer, maar ik wil net als David. Heer, maar hoe is mijn hart? Hoe zijn mijn gedachten? Hoe zijn mijn weggetjes in mijn hoofd? En weet je, we hebben daar allemaal last van. Alleen als we het hebben over angst, dan is dat soms een beetje een heel groot woord. Ik denk van, nou, ben ik angstig? Nou, nee. Valt eigenlijk wel mee. Maar op het moment dat ik tegen God zei van, Heer, maar zie welke, Heer, de grond mij. Laat me maar zien welke weggetjes zitten er in mij denken. Kwam ik erachter dat er toch best wel een aantal dingen zijn waar ik me zo druk over kan maken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik hoop het, want dan ben ik alleen. Over bijvoorbeeld wat mensen wel niet zouden kunnen denken. Of, ja, maar wat als dit of zus. En ik, oh, wat maak ik me toch eigenlijk soms druk over bepaalde dingen. En hoe bevrijdend zou het wel niet zijn als ik daar wat relaxter mee om zou kunnen gaan. En, want weet je, ik geloof dat angst is ten diepste geloof in zijn achteruit. Angst is ten diepste geloof in zijn achteruit. Het is dezelfde werking, alleen het is de auto in de achteruit of de auto in zijn vooruit. Angst houdt je namelijk in. Het brengt je niet in beweging, maar het zorgt dat je juist inhoudt en terughoudt. En weet je wat wel het toppunt is? Is dat sommige mensen angst hebben voor angst. En die moet ik misschien even uitleggen. Deze kom ik namelijk vooral onder christenen veel tegen. En ik herken het ook in mijn eigen leven. En ik heb angst voor angst, ik heb geen angst voor angst. Nou, wees blij. Maar wij, als het gaat om bijvoorbeeld gebedsgenezing. Dan willen we ons daar heel graag naar uitstrekken en dan geloven we dat God genezing geeft en dan gaan we daarvoor bidden. Maar ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, dat je dan bang bent dat je misschien wel eens niet genoeg geloof zou kunnen hebben voor genezing. Ik heb dat wel. Dan denk ik wel, oh maar heb ik dan wel voldoende geloof dat die persoon ook echt gaat genezen? Dus dan maak ik mij zorgen over het feit dat ik misschien wel te veel angst heb. Nou, dat is wel helemaal het toppunt. En weet je wat ik hierin zo bemoedigend vind? We hadden laatst een afdelingshoofd een overleg. En een van de afdelingsleiders die zei het verhaal van David, dat hij dan 5 stenen meeneemt als hij naar Goliath gaat. En, maar waarom niet 1? Ik bedoel, als hij toch echt geloof had dat hij Goliath zou verslaan, dan had hij toch een 1 ook wel genoeg? Nou, hij neemt de 5 mee. Maar hij verslaat wel Goliath. En dat vond ik heel, heel mooi en heel bemoedigend. We hebben tijdens die avond, zijn we uitgestapt, hebben we gebeden voor een van ons, voor genezing. En we voelden gewoon Gods kracht gewoon in onze lichaam, gewoon heel fysiek. En we gewoon denk, oh wauw, wat een bijzondere ervaring. En deze persoon lag 4 dagen later in het ziekenhuis. En ik, Heer, hoe kan dit nou? Hoe bestaat dit? En in de komende weken zullen we daar wat meer over gaan vertellen. Maar weet je, geloof is ten diepste vertrouwen. En als wij vertrouwen, dan gaat het erom op wie wij vertrouwen. Wij stellen ons vertrouwen in Jezus. Hij is onze geneesheer. En weet je, God verandert niet. Gisteren, vandaag en morgen is Hij dezelfde. En of Hij nu vandaag jou wel of niet geneest, God blijft de geneesheer. Hij verandert niet. En dat betekent dat wij Hem kunnen gaan grootmaken, Hem kunnen aanbidden als onze geneesheer, als onze vredevorst, als onze redder, onze verlosser. En het maakt dan in die zin iets minder uit of onze omstandigheden nou direct daardoor veranderd worden. Want we weten dat zelfs als wij ziek zijn, als Jezus terugkomt, zullen wij een verheerlijkt lichaam hebben. Dus wij zullen allemaal uiteindelijk genezen. En het is geen toverspreuk of God is geen Sinterklaas. Dan doe je even nou, een gebedje en dan is automatisch altijd gegarandeerd genezing. Ik geloof niet dat het zo werkt. Maar God blijft wel altijd dezelfde. Hij blijft geneesheer. En we mogen iedere keer weer hem daarin groot gaan maken. Hem aanbidden. En net als David, gewoon de hand op de harp. Gewoon God aanbidden. Ga God gewoon maar groot maken. En God beschermt je wel. Hij is wel met je. Hij is bij je. Ik ben totaal afgeweken van het papier, maar dat maakt niet uit. Weet je, ik ben geen psycholoog. Ik kan niet in jullie gedachten kijken. Niet dat een psycholoog dat kan, maar ik kan wel praten over dingen die ik zelf zie, ook in mijn eigen leven, hoe dingen werken als het gaat om angst. En ik wil kijken naar een aantal punten die ervoor zouden kunnen zorgen dat je angst of zorgen ervaart in je leven. En dat zijn de 8 punten. Dus dit is even een stukje toepassing naar de praktijk van ons eigen leven. En de eerste is ons voorstellingsvermogen. We hebben allemaal een voorstellingsvermogen gekregen waarin we dingen kunnen bedenken, dingen kunnen dromen. Maar we kunnen in ons voorstellingsvermogen ook ons van allerlei vervelende dingen in ons hoofd halen. Oh, wat als er een nog grotere aardbeving komt en mijn huis stort in. En wat als ik mijn huis nooit kwijtraak. Wat als het niet goed gaat met mijn kinderen. Wat als. En we kunnen ons dat namelijk voorstellen ongeveer een beetje hoe dat zou zijn. En dan maken we ons er vreselijk druk om. Maar weet je, ik geloof dat God onze gedachten wil vullen met zijn gedachten. En daarom bid ik ook gewoon, terwijl ik aan het praten ben, dat Heer, dat u onze gedachten vult met uw gedachten. Heer, reinig ons voorstellingsvermogen, dat wij niet allerlei dingen bedenken en zien en ervaren die mogelijk zouden kunnen gebeuren, die niet van u zijn. Heer, maar dat we allerlei dingen mogen gaan zien en ervaren die van u zijn, omdat u dromen geeft, u geeft beloften. En ik bid, Heilige Geest, vul onze gedachten met geloof in plaats van angst. In Jezus' naam. Het tweede is oordeel. Oordeel. Als jouw hart vol is van oordeel naar andere mensen, weet je wat het uitwerkt? Dat je zelf ook bang gaat worden voor oordeel. Als je continu aan het screenen bent naar mensen. Die, oh, dat vind ik stom aan jou. En dat vind ik niet leuk aan jou. Jij doet dat niet goed. Jij doet zus niet goed. Als je continu je gedachten vult met dit soort gedachten. Weet je wat er gebeurt? Je gaat ineens heel erg bang worden dat een ander ook wel eens zo over jou zou kunnen denken. En wij mogen leren om te leven vanuit liefde en genade in plaats van oordeel. Dus opnieuw, gewoon terwijl ik aan het praten ben, want ik geloof dat het gaat niet om een leuk verhaaltje, maar dat Gods geest daadwerkelijk iets doet. En Heer, ik bid dat u oordeel in ons denken weghaalt. En dat u de liefde en acceptatie en genade voor in de plaats geeft. Heer, we zijn soms zo makkelijk en met ons oordeel. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u ons daarvan bevrijdt. Dank u wel dat u onze gedachten vult met liefde en genade. Omdat wij door u geaccepteerd zijn. Uw hart is niet vol oordeel naar ons. Heer, dus help ons om ons hart ook niet te vullen met oordeel, maar met uw liefde en uw genade. Amen. De derde is onbesluitvaardigheid. Ik weet niet of het een goed Nederlands woord is. Besluitvaardigheid wel. Dus onbesluitvaardigheid is gewoon een nieuw Nederlands woord. Onbesluitvaardig. Waarom het met een O is, dat komt straks. Deze moest even met een O. Zal ik het nou wel doen of zal ik het nou niet doen? Oh jongens, Daar kunnen we zo onze kop vol zorgen hebben, omdat we gewoon niet kiezen. En de hele dag zitten we maar van, zal ik nou die studie wel doen of zal ik die studie nou niet doen? Zal ik nou die persoon bellen of zal ik die persoon nou niet bellen? Want stel dat dan dit of zus. En je doet het dus niet, maar ondertussen blijft het in je hoofd malen en malen en malen. Maak gewoon een beslissing. Wees niet bang om te falen. Maak gewoon een beslissing. En weet je, misschien is het wel de verkeerde beslissing. Geen probleem. God is in zijn genade bij jou. En hij leidt je leven wel. Zelfs als je een verkeerde beslissing maakt, hij weet zich daar echt wel raad mee. Hij heeft al vaker mensen meegemaakt die verkeerde beslissingen hebben gemaakt. Een heleboel. De Bijbel staat er vol mee. Maak gewoon een beslissing. Wees niet zo bang dat je misschien wel de verkeerde studie hebt gekozen. Of misschien wel gesolliciteerd hebt op de verkeerde baan. Of weet ik het. Maak een beslissing. En weet je, ik wil je uitdagen om in je agenda, als er iets is waarover je een beslissing moet maken, zet op de kalender in je agenda, bij wijze van spreken, woensdag is decision day. Woensdag ga ik een besluit maken. En ik ga tot woensdag, ga ik iedere dag 10 minuten bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u mij leidt. Dank u wel dat u bij mij bent. Vul mijn gedachten met uw gedachten. En aan woensdag maak je gewoon een beslissing. En je zult zien dat je er veel minder kopzorgen over hebt. Yes? Nummer 4. Regering. Regering. Wie regeert over jouw leven? Heb je zelf alle touwtjes in handen? Of heb je de touwtjes van jouw leven al aan God gegeven? Weet je, we zingen het soms zo makkelijk van, oh Heer, mijn leven geef ik u. Maar weet je wel wat dat betekent? Dat betekent dat je de touwtjes die je misschien heel graag zelf heel stevig vast wil houden van jouw leven in Gods handen legt. Dat betekent dat je niet de controle zelf vast wil houden, maar dat je de controle los mag laten. En weet je wat grappig is? Angst en controle houden elkaar het hand boven het hoofd. Ik herhaal deze. Angst en controle houden elkaar het hand boven het hoofd. Want als je heel angstig voor dingen wordt, wil je nog heel graag nog veel meer controle houden. En omgekeerd is het ook zo. Als je zelf heel erg geneigd bent om de controle vast te willen houden, kun je heel bang worden als dingen anders gaan dan je zelf had bedacht. Daarom houden angst en controle elkaar het hand boven het hoofd. Maar weet je wat nou zo bevrijdend is? Wij hoeven niet zelf die controle vast te houden. We mogen dat aan Jezus geven. En Hij wil ons leven leiden. Hij wil gewoon met je zijn. Dat je iedere dag, dat is een stukje van David. Hij tokkelde op de harp zoals hij dat iedere dag deed. Andere vertaling zegt, zoals hij dat gewoon was. We mogen gewoon iedere dag vanuit die genade en die liefde en die acceptatie leven, wetende, de Heer is met mij. Wat kan mij nou overkomen? De Heer is met mij. Oh, en dan gaat er misschien een keer wat fout. Nou, dan weet de Heer daar wel raad mee. Dus dat was nummer 4, regering. Nummer 5, balans. Balans. Wat bedoel ik met balans? Met balans bedoel ik dat je weet wat belangrijk is. Balans in je leven. Als je alles even urgent vindt, alles even belangrijk vindt, nou, dat is behoorlijk stressvol. Als je alles wat er op een dag allemaal wel niet op je afkomt, allemaal even, oh, hier moet ik wat mee. Oh, daar moet ik wat mee. Oh, hier moet ik ook wat mee. Oh, daar moet ik ook wat mee. Ah. Weet wat belangrijk is. Balans. Pick your battles wisely. Oké, Heer. Waar ga ik mee aan de slag? Oké, hier ga ik mee aan de slag. En met die ga ik aan de slag. Ja, er zijn nog twee. Ja, ik weet het. Het zal wel goed komen. Deze twee zijn nu belangrijk. Balans in je leven zorgt voor rust en vrede in je denken. En ik geloof dat de Heilige Geest ons daar ook bij wil helpen. Om een stukje onderscheidingsvermogen te geven. Dat we mogen leren wat belangrijk is en wat niet. Nummer 6. Integriteit. Ik heb daar een aantal weken geleden ook al over gehad. Over dat David zo integer is. En dat what you see is what you get. Hij is in zijn psalmen is hij gewoon hartstikke eerlijk. Hij zegt gewoon, dit gaat gewoon hartstikke fout en dit vind ik stom. Maar u bent fantastisch. Gelukkig maar. Weet je, het is heel moeilijk om vrede te hebben in je hart als je niet integer bent. Het is heel moeilijk om vrede te hebben in je hart als je niet integer bent, als je niet eerlijk bent. Want dat betekent, als je niet eerlijk bent, dat je een masker een beetje voor moet houden. En dat als je dan ergens daar bent, dan moet je dit masker laten zien. En als je ergens anders bent, dan moet je weer dat masker laten zien. En dan moet je vooral niet laten zien wat er eigenlijk achter dat masker zit. Wat er eigenlijk diep van binnen in jouw hart en in je gedachten afspeelt. En als je steeds probeert dat niet tevoorschijn mag komen, dan levert dat stress en zorgen en angst op in je leven. En misschien zijn er dingen in je leven waarvan je weet, het is niet goed. Maar je wilt heel angstvallig blijven verstoppen. Dat niemand het ziet, niemand weet dat ik hier ook last van heb. En weet je, dat zorgt voor zorgen, voor angst, voor stress. En ik geloof dat we het gewoon, dat het alleen al het in de openheid brengen, er eerlijk over zijn, integer zijn, dat heel veel genezing gaat geven. Want je wordt namelijk als persoon weer heel. En wat ik niet bedoel is, natuurlijk heb je wel allerlei verschillende rollen. En de ene keer dan ben je, als ik gewoon voor mezelf, de ene keer ben ik moeder, dan ben ik vrouw en dan ben ik collega. En zo heb je wel verschillende rollen en dat is niet erg, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je als persoon je heel voelt. Dat je je niet schijnheilig hoeft voor te doen, maar dat je gewoon mag zijn wie je bent. Integer en eerlijk. Weet je, dat als je daar dan over nadenkt, integer en eerlijk, bedenk dan ook wie jij bent in Gods ogen. Dus ik noemde net van dat je dingen misschien hebt, geen goede dingen. Dat kennen we ook allemaal in ons leven. Maar integer en eerlijk is ook accepteer wie God zegt dat jij bent. We zingen dat lied wel eens, no longer a slave of fear, I am a child of God. We zijn niet langer slaaf van de angst, want we zijn kinderen van God. Dat is wie je bent. Je bent een kind van God. Nummer 7 is jaloezie. En dit zagen we ook bij Saul. Saul was zo jaloers op de overwinningen van David. En hij haat hem erom. En als één ding stress geeft, dan is het jaloezie. En waarom is het zo? Jaloezie kun je alleen maar last van hebben als je jezelf steeds vergelijkt met een ander. Jaloezie kun je alleen maar last van hebben als je jezelf steeds vergelijkt met een ander. Als je jezelf niet meer vergelijkt met een ander, heb je geen reden meer om jaloers te zijn. Zo simpel is het. Maar omdat wij als mens steeds geneigd zijn om onszelf weer te vergelijken met die ander. Oh, die persoon kan dat eigenlijk beter. Oh, dan moet ik ook beter kunnen. Ik ben best wel competitief ingesteld. Ik kan best wel denken van, oh, ik wil er ook graag beter in zijn. Of, oh, iedereen vindt die persoon heel erg leuk. Wat vinden ze dan van mij? Jaloezie. En ik denk dat we er allemaal wel eens last van hebben, omdat we allemaal geneigd zijn om onszelf met een ander te vergelijken. Maar dan kom je ook weer terug op balans. Weet wat belangrijk is. Weet wat belangrijk is. Is het heel belangrijk wat iemand, een van jullie, weet ik veel, ik moet verzinnen iets, van mijn haar vindt? Nou, best wel zeggen soms. Nou, sorry, maar ik vind het niet belangrijk. Als Martijn het maar leuk vindt en ik zelf, prima. Ja, wat is nou belangrijk? En dit is gewoon zo menselijk. En daar hebben we allemaal last van. Maar wat echt belangrijk is, is wat zegt God over jou? Dat is belangrijk. En dan wordt iedere jaloezie wordt verbroken in de naam van Jezus. Omdat je jezelf niet langer meer vergelijkt met een ander, maar omdat je jezelf ziet in het licht van Jezus. En bij al deze puntjes, die ik genoemd heb, is het steeds weer van, eer wat welke gedachten heb ik hierover? Hoe zijn die weggetjes in mijn denken? Zie of bij mij een schadelijke weg is. En God die verandert dat. En hij stuurt ons gelukkig bij. Hij vult onze gedachten met gedachten van vrede. En de laatste, nummer 8, is isolatie. En ik had een i over. Dus we hebben hem omgedraaid. En als je dan goed kijkt, dan zie je voorbij. De angst voorbij. En nog even over isolatie. Wat bedoel ik daarmee? Ik geloof dat de vijand een strategie heeft om ons te doen laten denken dat wij de enige zijn die met iets worstelen. En het is een leugen. En het zorgt ervoor dat we er dat we het voor onszelf houden en dat het een ringweggetje in ons hoofd blijft, waar we niet uitbreken. Terwijl we mogen uit deze isolatie stappen en erover praten. En het gewoon delen. Delen met God, maar ook met elkaar. En weet je, het is zo bevrijdend. Ken je dat gevoel dat je vertelt, of dat je zit te luisteren en iemand vertelt waar hij last van heeft? En dan denk jij, oh, heb jij dat ook? Oh, dan is er voor mij ook hoop. Dat is zo bevrijdend als we delen, als wij uit die isolatie stappen en gewoon vertellen, praten. Dat werkt bevrijdend. En dan zijn wij de angst voorbij. De angst voorbij. En dat betekent niet dat je nooit meer eens een keer bang bent. Of dat je eens een keer ergens zorgen over maakt. Ga je jezelf nou niet met een zweep slaan iedere keer als je denkt, oh, nu maak ik me zorgen, dat mag niet. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat je je leven er niet door laat beheersen. Door al je zorgen. Want dan word je geleid door je zorgen in plaats van door Gods geest. Weet je, David die doet het op een hele leuke manier. Als hij zich dan onrustig voelt, dan doet hij niet net alsof het niet zo is. Maar dan zegt hij tegen zichzelf, ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. Dus als je je onrustig voelt en je denkt, oh, help. Spreek tegen je eigen ziel met de kracht van de Heilige Geest. Ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. Vertrouw op God. Mooi hè? Ik vind dat zo leuk hoe David het doet. Ik denk, oh, Dat wil ik ook wel vaker doen. Ik wil nog één tekst met jullie lezen. Uit Filippenzen 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Dit is eigenlijk zo eenvoudig, maar zo mooi. Wees gewoon blij. Geniet. Je hoeft je geen zorgen te maken. Geniet van het leven, want de Heer is met je. Net als David kon in de overwinning gaan staan. Hij kon verstandig zijn, wijs zijn, in voorspoed leven, want de Heer was met hem. En zo mogen wij weten, de Heer is met mij. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging, ook wel heel leuk, met dankzegging. Ik zie dat zo voor me, David, die gewoon midden in de omstandigheden, terwijl iemand hem probeert te vermoorden, gewoon uitzingt, Heer, u bent mijn redder, u bent mijn beschermer, u bent mijn schuilplaats, ik hoef niet te vrezen. Met dankzegging maken wij gewoon onze verlangens, onze zorgen bij God bekend. En dan staat er, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Dat is bijzonder. De vrede van God die ons denken overstijgt. Vrede van God overstijgt al die dingetjes waar wij ons zo druk over maken. En die vrede zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik verlang naar die vrede. We zongen het vanmorgen al tijdens een van die liederen. Die vrede in mijn hart te hebben. En als ik hem een keer kwijt ben en het gebeurt, dan kan ik gewoon weer naar Jezus toe. Jezus, vul mijn gedachten met uw vrede.